Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee van der Dussen voorgaat. Mijn naam is Ties Moesker, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van deze bijeenkomst in de hal om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist is Asako Peton en de collecte is voor Felix Kohol. Agnes Doorn zal voorafgaand aan de collecte daar nog iets over zeggen. De kinderbijbelgroep 1 en tienergroep 2 komen vanmorgen bij elkaar. Afgelopen vrijdagochtend is bij José en Jappe Goud een zoon geboren. Hij heet Quirijn. José en Jappe zijn blij en de Heere God dankbaar dat alles goed is verlopen. En dat zowel moeder als kind het goed maken. Nathalie Ekemans wil nu graag iets vertellen over de volgende open gemeentebijeenkomst. 20 mei.
Ja, goedemorgen allemaal. Ik wil graag even jullie aandacht vragen voor de volgende Meet & Talk bijeenkomst. Jullie zien het hierboven allemaal. Het thema is wijn. Van alles over te vertellen. Eerste wonder dat de Heer Jezus deed was water in wijn veranderen. We willen die avond stilstaan bij wijn vanuit Bijbels perspectief. Wat zegt de Bijbel eigenlijk over wijn? Maar we willen ook een wijnproeverij houden. Dat zal William Relieveld verzorgen. Het is van 8 tot 10. En wij denken dat het een hele mooie gelegenheid is om vrienden, bekenden, mensen van buiten deze kerk mee te nemen. Wel graag even opgeven, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Je kunt je opgeven bij het bekende e-mailadres. Ik weet niet of dat nog even gebeamd kan worden. meetandtalk@ngk.nl. Jullie hebben ook allemaal een flyer in je postvakje waar alles ook nog op staat. Dus volgende week vrijdag van 8 tot 10.
Dankjewel. En dan is er ook nog een mededeling over het jeugdkamp.
Ja, wie ben ik? Of ik zal het anders stellen, wat is mijn identiteit? Nou, daar gaat het identiteitskamp dus over. Kan ik ook gelijk het masker afzetten, want hij zit niet zo fijn. Het is dus de bedoeling dat we gewoon met z'n allen een super tof kamp gaan houden in het Pinksterweekend. We gaan op zoek naar wat onze identiteit is en wat onze identiteit is in onze relatie met God en Jezus. We gaan kamperen, dus je kunt je tentspullen meenemen en we verzamelen bij de kerk. Als je vragen hebt, dan kun je die sturen naar Piet-Jan Hazenoot of naar Floris. Of naar mij, maar ik stuur ze toch naar de een van die twee, dus dat is niet zo'n probleem. Dus kom allemaal naar het Identity Camp.
Op vrijdag 13 mei hopen Marten, Gerald van Gurp en Elisabeth Louise van der Wekken te trouwen. Om 10:30 in het gemeentehuis van Leuzen. S'avonds om 18:30 willen zij een zegen vragen over hun huwelijk in een dienst in de christelijk gereformeerde Ichterskerk te Amersfoort. Dominee van der Wekken zal in deze dienst voorgaan. U bent van harte welkom in deze dienst en op de aansluitende receptie. U wordt gevraagd om na afloop van deze dienst weer te gaan zitten. Siska Blokpoel zal dan het nodige vertellen over het vervolg van deze bijeenkomst, de nabespreking. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw geen dienst. We gaan nu zingen E uit eigen bundel lied 57. Na een moment van stilte, fotum en groet zingen we psalm 93. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we stil worden voor God. We zeggen het weer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, vrede, van God onze Vader en van de opgestane Heer, Jezus Christus. Jullie kinderen kunnen naar voren komen. En ik wou jullie wat vertellen, maar ben er niet helemaal zeker van of er niet iemand anders is die ook wat had bedacht. Als dat zo is, sta ik mijn plaats natuurlijk af. Maar ik geloof dat ik het goed heb gedaan. Kom maar. Waar zouden alle anderen nou zijn? Want er zitten er altijd meer, hè? Wat denken jullie? Vakantie, denk het ook. Een heleboel lege plekken, allemaal vakantie. Hebben die mensen mooi weer, hè? Maar wij ook. Ik ga jullie vertellen over meneer Jairus. Hebben jullie daar ooit van gehoord? Van meneer Jairus. Ook een rare naam, hè? Misschien hebben jullie wel gehoord dat meneer Jairus een dochter had. En ik weet niet hoe ze heet. Maar ik weet wel hoe oud ze was. Ze was 12 jaar. Hebben jullie daar wel eens over gehoord? Een meisje van 12 jaar en haar vader heette meneer Jairus. Ook nog niet? Ga verder. Dat meisje, dat werd ziek. Heel erg ziek. En wat gebeurde er toen? Toen ging ze dood. Wat denk je dat meneer Jairus deed? Ja. Hij ging naar de Heer Jezus. Wat goed dat je dat weet. Dat deed hij. Hij leefde in de tijd dat de Heer Jezus in de buurt was. Hij ging naar de Heer Jezus en kom alsjeblieft helpen. De mensen dachten, je kan toch niet helpen als je dochter dood is. Hij deed het toch. Zei Jezus, kom alsjeblieft helpen. Toen ging Jezus mee met meneer Jairus. Toen ging hij naar binnen. En toen zag hij het meisje liggen. En er waren allemaal mensen in de buurt. En die waren heel erg verdrietig en die waren aan het huilen. En toen zeiden, jullie moeten allemaal naar buiten gaan. Dat vond meneer Jairus wel een beetje vreemd. Ze moesten allemaal naar buiten gaan. Er bleven er maar een paar over. De vrienden van de Heer Jezus en meneer Jairus zelf. En natuurlijk de moeder van het meisje. En nou komt het. Toen zei de Heer Jezus maar één ding. Weet je wat hij zei? Hij zei, oh, ze slaapt. Nou, dat is heel wat anders, hè. Slapen jullie wel eens? Ja, hè. Elke nacht als het goed is. Ja, en dan word je weer wakker, hè. Dat is nou zo leuk. Maar als je nou dood bent, dan word je niet meer wakker. Dat is zo akelig. En toen zei de Heer Jezus, oh, maar ze slaapt. En toen zei hij, ik zal haar even wakker maken. En toen pakte hij haar hand. Toen zei hij, meisje, sta eens op. Dat zei hij. En toen werd ze wakker. Ze werd gewoon wakker. En toen sprong ze de bed uit. Want ze was 12 jaar en ze vond het eigenlijk heel gewoon. En toen hoorden de mensen het later en toen zeiden ze, maar dat is raar. Dood zijn is heel wat anders dan slapen. Wat zou er gebeuren als wij tegen iemand die dood is zouden zeggen, word eens wakker. Wat gebeurt er dan? Denken jullie? Niks. Er gebeurt er helemaal niks. Als wij het zouden zeggen, zou het onzin zijn. Maar als de Heer Jezus het zegt, dan gebeurt er wel wat. Als de Heer Jezus er is, dan wordt dood zijn veel minder erg. Dan wordt het slapen. En dan maakt hij je wakker. Nou, we hebben de Heer Jezus niet meer bij ons. Dus het gebeurt niet meer. Maar hij heeft wel beloofd dat hij terugkomt. En dan zegt hij het. En of je dan 12 jaar bent of 90 of 3 maanden of... En of je dan al heel lang dood bent of niet. Hij zegt, oh, dan slapen ze. En dan zegt hij, word eens wakker. En dan zal het weer gebeuren. Nou, waarom vertel ik jullie dat? Denken jullie? Ja, dan moet ik even vertellen. Ja. Oh, wat vind ik dat knap van jou. Omdat het bevrijdingsdag is geweest. Nou, dat is wel zo. Dat is wel zo. Want ik ga zo meteen preken daarover dat God bevrijdt van alle vijanden. En dan zegt hij de
laatste vijand, dat is de dood. Omdat het bevrijdingsdag is geweest, vertel ik het. Want de Heere God bevrijdt van ook de allerergste dingen waar wij niks aan kunnen doen. Maar we moeten nog wel even wachten. En we moeten er ook wel op hopen, hè? Nou, dat ga ik zo vertellen. We gaan eerst een liedje zingen. Kijk eens om je heen. En dan is daarna de Bijbelklas en de tienergroep. Bijbelklas, geloof ik, hè? Hebben de kleintjes wel? Ik ga nu een Bijbeltekst aan u voorlezen. Om in de spiegel te kijken, hoe doe je het? En ook om een stimulans te krijgen. Oh ja, dat willen we. Het staat in Filippenzen 4, wat ik wil voorlezen. En het is vooral iets waar je enthousiast over kunt worden. Als we het zo eens gingen doen van de week. Dat is de moeite waard. Hier komt ie. Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Ik zal het tegenovergestelde eens laten horen. Word je er volgens mij nog enthousiaster over? Want het zijn natuurlijk wel een heleboel woorden die tijd nodig hebben om open te gaan. Als we nou ons bezighouden met alles wat met leugen te maken heeft van de week. Als we van de week allemaal heel bij de grond, laag bij de grond leven. Als we van de week allemaal oneerlijk zijn. Als we ons van de week bezighouden met allemaal smerige dingen. En porno, allemaal narigheid, vies. Als we ons van de week onaangenaam gedragen. En als wij het zo gaan doen deze week, dat we onze ogen uit ons hoofd moeten schamen. En als we dan zo leven dat aan het eind van de week iedereen om ons heen zegt, zo kan ik helemaal niks met jullie. Nou, worden we een hele trieste week. En soms ontdek je het van jezelf. Oh, dat was wel een beetje minnetjes. Laag bij de grond. Dat heb ik me toen onaangenaam gedragen. Dat was een smerige streek. Ik heb eigenlijk gelogen toen. En dan kijk je ook in de spiegel. God wil ons eraf helpen. Hij vergeeft het ons van harte. Tegelijkertijd met deze richtingwijzer. Hier komt hij. Nog een keer. Broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is. Alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is. Alles wat zuiver is. Alles wat lieflijk is. Alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is, lof verdient. We zingen gezang 87, vers 3 en 5 als antwoord en beaming. We gaan nu over naar de verkondiging van Gods blijde evangelie. Laten we daarvoor bidden. Hemelse Vader, hier worden we al vrolijk van. Van zo'n aansporing om van het leven de komende week iets moois te maken. Maar we hebben meer nodig. Juist omdat we onze eigen beperkingen kennen en soms bang zijn van onszelf, van onze scherpe tong, van onze verkeerde neigingen, van onze driftbuien, noem maar op. Wilt u het alstublieft vergeven als we de fout in zijn gegaan? En wilt u door uw Heilige Geest ons op de been helpen, steeds opnieuw, en ons motiveren en stimuleren om toch weer in die nieuwe richting te gaan? En wilt u dan vooral ons grond onder de voeten geven van het evangelie van Jezus Christus? Zometeen komt er weer een preek. We bidden u dat het daar op een of andere manier ook in zit. Dat er grond onder onze voeten wordt gelegd. Om te hopen. Om lief te hebben. Om te geloven. Amen. Bevrijdingsdag. God vernietigt vijanden. Stuk voor stuk. Net zolang tot er geen één meer over is. De laatste vijand is de dood. En dan eindigt het met dat God heerst over alles en allen. Het staat in 1 Korinthe 15 en dat wordt nu voorgelezen. Door elke.
Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen zullen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste, en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. En dan komt het einde, en draagt hij het koningschap over aan de Vader, aan God. Nadat hij alle heerschappij en elke macht en kracht vernietigd heeft. Want hij moet koning zijn, totdat God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. Want er staat, hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En wanneer er alles staat, is dat natuurlijk uitgezonderd degene die alles aan hem onderwerpt. En op het moment dat alles aan hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan hem die alles aan hem onderworpen heeft. Opdat God over alles en allen zal regeren.
Dankjewel, Elke. Ik zet de preek op rond die woorden de laatste vijand. Ik ga eerst over dat woord laatste met u verder en dan met dat woord vijand. En om dat woord laatste in beeld te brengen, begin ik met een reeks portretten van mensen die door erg veel mensen als vijanden worden ervaren. En om het voor de mensen thuis ook prettig te houden die via kerktelefoon meeluisteren, is het aangenaam als of u of ik luid en duidelijk zeggen wiens portret u op dit moment ziet. Ik wil hem luid en duidelijk horen als het mag. Hoort u het, mensen thuis, Osama Bin Laden. Dat is de eerste van een reeks heren van wie de portretten nu worden getoond. De volgende graag. Hitler. 5 mei, bevrijdingsdag, einde Tweede Wereldoorlog, einde Derde Rijk, regime Adolf Hitler. De volgende. Stalin heeft tientallen miljoenen doden op zijn geweten. De volgende. Ceausescu, Roemenië. Kleinschaliger dan Stalin, maar niet minder wreed. De volgende. Cambodja. Pol Pot. Naar schatting 2 miljoen mensen vermoord. En dan beginnen we aan een nieuwe reeks. Osama Bin Laden. Op dit moment de laatste van een reeks vijanden. Maar de wereld is nog niet vrij van vijanden. Veel Libische mensen snakken naar het einde van deze man, Gaddafi. En de volgende, Kim Jong-il, Noord-Korea. Wij weten te weinig om ook maar een schatting te kunnen maken van de bloeddorstigheid van dit regime. En dan Mugabe, Zimbabwe. Staat in andere verhouding tot alles dan bijvoorbeeld een Stalin. Maar ook in dit land gebeuren onder dit regime verschrikkelijke dingen. De volgende graag. Wie is de laatste? Satan, zegt Gerard. En dan merk je dat je op een heel ander spoor overgaat. Wij hadden vijanden die menselijke personen waren. En Gerard zegt, de allerlaatste, dat zal de Satan zijn. In 1 Korinthe 15 gebeurt dat ook. Dat Paulus naar het lijkt op een ander spoor overgaat. Hij heeft het over heersers die de een na de ander vernietigd worden. En daarbij zou je kunnen denken aan politici, machthebbers. Kijk maar in vers 24, waar het gaat over de vernietiging van alle heerschappij en macht en kracht. Daar worden woorden gebruikt die wel toegepast worden op menselijke machthebbers. Ook toen was de wereld vol tirannen. Sommige Romeinse keizers vielen mee. Er waren ook beesten, zoals Nero. Toch is het meer in 24 dan alleen menselijke machthebbers. Heerschappij, macht, kracht. Daarmee wordt ook iets bedoeld van machten die niet een speciaal gezicht hebben. Bijvoorbeeld de macht van een ideologie. Daarmee bedoel ik de macht van een gedachte, gevoel dat zich meester maakt van een heleboel mensen, dat de mensen in een bepaalde richting stuwt, waar alles voor moet wijken. Bijvoorbeeld, tijd is geld. Voor geld moet alles wijken. Dat zijn machten en heerschappijen waar je in je eentje niet veel tegen begint. Dat is het frustrerende ook. Als je het zelf anders wil doen, het lijkt wel alsof je meegestuwd wordt. We hebben het over de macht van de nazi-ideologie gehad. Dat een heel volk zich liet verdwazen door een half krankzinnige, duivelsgevaarlijke tiran. En zo zie je dat Paulus ook boven dat individuele uitstijgt, boven een Hitler, boven een Al-Qaeda-leider, boven een halve garen kolonel. Paulus zegt, er zijn machten in deze wereld die vernietigend huishouden. Soms krijgen ze een gezicht, soms niet. En die machten, die zorgen voor onvrijheid. En wat is dan de laatste van die machten? Het is opvallend dat Paulus in dit verband niet de Satan noemt, maar dat hij het heeft over de dood als de laatste vijand. De allerlaatste in de rij, via de machten en heerschappijen en ideologieën, is de dood. En daar zit, naar mijn gemoel, wel een verrassing in. Ik had het niet bedacht. Waarom de dood in deze rij? En dat blijkt dan alles te maken te hebben. Op de volgende dia wordt dat weergegeven met dat het Pasen is geweest en dat wij de opstanding van Christus vieren. Onthouden mensen, geen hoofdstuk in de brieven van Paulus gaat zo uitgebreid en zo enthousiast in op de opstanding van de doden als 1 Korinthe 15. Geen makkelijk stuk. Diep en majestueus. En Paulus zet in 1 Korinthe 15 in bij die opstanding die we een paar weken geleden met Pasen hebben gevierd. Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. En nou komt het als eerste van de gestorvenen. En dan een paar versen later. En de laatste vijand die overwonnen wordt, is de dood. Dat is niet toevallig. Het woord eerste en het woord laatste. Het is alsof Paulus een boog spant. Dat hij zegt, die overwinning van die laatste vijand, die is toen al begonnen, toen Jezus als eerste opstond uit de dood. Vatten jullie hem? Het is toen begonnen en het gaat over de hele geschiedenis heen, tot die allerlaatste vijand wordt verslagen. En dat is de dood. En het draait om Christus. Dat is voor Paulus ook heel belangrijk. Hij zegt, hoe gaat God die strijd voeren? Dat doet hij via Christus Jezus. Dat is degene die al die vijanden onder zijn voeten gelegd krijgt. Zo staat het met een beeld uit een psalm uit het Oude Testament. De ene vijand na de andere wordt aan de voeten gelegd van Jezus Christus, die koning is. Hij begint met op te staan uit de dood. Dat is het startschot voor een reeks overwinningen. En die reeks eindigt met dat de dood wordt overwonnen. En dan, wees daar niet overheen, dan breekt de grote vrijheid aan. Omdat dan God over alles en allen zal regeren. En dan staat er iets ingewikkelds, maar iets moois. Wordt dat dan toch ook weer een concurrentiestrijd tussen de Vader en de Zoon? Nee, zegt Paulus, de Zoon zal dan het koningschap overdragen aan de Vader. In volmaakte harmonie zal God de Vader uiteindelijk over alles en allen regeren. Geen bloeddorstige geweldenaars meer. Geen smerigheid meer. Geen verwoesting meer. Zuiverheid. Liefelijkheid. Alles wat edel is. Daar gaan we naartoe. En op weg daar naartoe is Christus koning. Een strijdende koning, zoals ik wel eens in de hemelvaartspreek uiteen heb gezet. Een koning die de boel nog niet onder de knie heeft. Een koning die nog volop te maken heeft met boosaardige vijanden. We gaan toe naar een ontknoping. We gaan toe naar een allerlaatste slag. We gaan toen naar triomf. Willen jullie daar gevoelig voor worden? dat overwinningsmotief in de Bijbel. Dat God uiteindelijk alles en iedereen onder de knie krijgt dat tegen hem ingaat. Dat er een machtige vrijheid aanbreekt waarin hij het voor het zeggen heeft. Daar zit iets hoopvols in dat diep verbonden is met het christelijk geloof. Geloven in de God van Jezus Christus is geloven in deze eindoverwinning. En als je die eindoverwinning niet ziet zitten, dan is je geloof in God aan het wankelen. Het is zo met elkaar verbonden. Geloven in de God van Jezus Christus is op basis van dat hij als eerste is opgestaan uit de dood, dat er triomfen te verwachten zijn. Met een eindoverwinning waardoor de nieuwe wereld van vrijheid tot stand komt. En dan nu de dood. Waarom is die de laatste vijand? Ik ga eerst er wat vraagtekens bij plaatsen, omdat best wel veel mensen die vraagtekens zelf plaatsen en zeggen: ik weet het niet of ik de dood altijd als vijand ervaar. Er zijn mensen die zeggen: is de dood ergens ook niet iets dat bij het leven hoort? Zodat de dood iets natuurlijks is. Let er maar op, dat hoor je best veel mensen suggereren. Misschien denk je het zelf ook wel eens. Ach ja, het houdt een keer op. En er is een boek geschreven door een mevrouw, en die zei, die heeft beschreven wat er gebeurt als er geen dood komt, als je eindeloos doorleeft. Nou, het is een rampzalig boek. Als je dat leest, zeg ik, moet er niet aan denken. Altijd maar doorgaan, zonder einde. En er wordt ingezegd, het einde, dat geeft ook zin aan. Juist die beperking maakt dat het leven zinvol wordt. Nog een stap verder gaan mensen die de dood als vriend verwelkomen. Een gedicht begint zo: goede dood. Sommige mensen zoeken de dood, omdat het leven ze zwaarder valt dan het sterven. Vijand. Het leven een grotere vijand. En dan lijkt dat het meest verkieslijke. Kortom, is dat wel zo? Zelfs in het Oude Testament kan dat vraagteken worden opgespoord. Is dat wel zo, de dood als vijand? Ik wijs op de uitdrukking die je in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap vindt. Van oude mensen. Abraham stierf oud en van het leven verzadigd. Van het leven verzadigd. Het was genoeg. En nog dat mijn eigen vader op een gegeven moment zei van: nou, ik hoef nou eigenlijk niet meer met vakantie. Ik heb nou zo vreselijk veel gezien. Ik vind nou wel goed. Toen dacht ik, hoe kan je dat nou toch zeggen? Ik ben al lang niet verzadigd. Maar dat schijnt zo te zijn. Dat in hoge ouderdom er verzadiging kan komen. Een gevoel van gevuldheid. Een gevoel van: het is genoeg geweest. Vijand? Hoe dat zo? Ja, en dat is toch niet zomaar dat Paulus zo de zaken op scherp stelt. Ik ga twee redenen aanduiden waarom Paulus het zegt. Dat de dood vijand is. Zelfs de allerlaatste vijand. Dat komt op de volgende dia. Het eerste wat je daarbij moet bedenken is dat hij in lijn staat met die machten en heerschappijen. Die boven individuele krachten waar je als eenling niet tegen opgewassen bent. Als wij alleen praten over onze dood als dood die ons individuele mensen treft, dan hebben we nog niet de kracht en de bitterheid en de verwoesting van de dood getroffen. Ik zou bijna zeggen, dan heb je alleen nog maar een klein uitlopertje van de dood. Paulus zet de dood hier neer als een verschrikkelijke macht die een onvoorstelbaar wreed en vreselijk regime uitoefent. Boven individueel. Nu moet je eens denken aan zulke dingen als in de middeleeuwen gebeurde, een pestepidemie. Dat een derde deel van alle inwoners van de samenleving in een paar weken tijd doodging. Denk je eens in, Eindhoven, 216.000 inwoners, dat er in een zomertijd 70.000 mensen overlijden aan de pest. Dat is een macht. En dan zie je wat zo'n regime als van Stalin kon. Het leek wel alsof de dood daar gewillig inkroop. Alsof het regime van de dood zich meester maakte van het regime van Stalin en het regime van Hitler. Dood en verderf zaaiend. Denk aan Japan, wat we nog maar net gezien hebben. Zoiets verschrikkelijks als zo'n tsunami, dat zo'n gebied onbewoonbaar wordt. En dat gebied rondom die kerncentrales, helemaal onbewoonbaar. Dood en verderf, dat is de dood. Het is treffend dat in Hebreeën 2 Satan wordt genoemd als degene die de macht over de dood heeft. En dan krijg je een soort tap. De dood heeft macht over een gewetenloos regime en Satan heeft weer macht over de dood. De dood als een instrument voor Satan. De dood als een duivelse macht. De dood als de macht die de wereld vernietigt. Want we kunnen nog verder gaan. Toen ik ziek was, heb ik nogal veel tv gekeken. En een van de films die me bijgebleven is, was een film over de inslag van een meteoriet. Nou, het liep natuurlijk wel goed af. Het Witte Huis stond als een ruïne nog overeind. En de president was met een gering aantal Amerikanen via een schuilkelder aan de ellende ontkomen. Maar het was evengoed huiveringwekkend. En pessimisten zeggen, vroeg of laat gebeurt het, een meteoriet die zo enorm inslaat dat de hele wereld eraan gaat. Leegte, verwoesting, dood. Dan wordt de dood eigenlijk de grote tegenspeler van de God van het leven. Dan is de dood het niets van voor de schepping. Dan wordt de hele schepping ongedaan gemaakt. Dat bedoelt Paulus. Het is een strijd op leven of dood. Zinkt deze planeet weg in het zwijgende niets als de zon uitdooft? Of gaan we het leven tegemoet? Voel je? Daar moet je aan denken. De dood als een verschrikkelijke macht die de hele planeet bedreigt. En die zijn tentakels naar ons uitstrekt. Ook in die gevallen waarin het minder vijandig lijkt. Dan kom ik bij de tweede. De tweede reden is dat in de Bijbel, behalve dat milde spreken over de dood, ook scherp wordt neergezet hoe verschrikkelijk het sterven kan zijn. Het kan te vroeg zijn. De helft van mijn dagen kermt de dichter van Psalm 102. Te vroeg. Dat zeggen we wel eens. En dat is een Bijbelse uitdrukking. Het is te vroeg. Dit leven is niet af. Dit leven is voortijdig kapot gemaakt. Het wordt in het Oude Testament al ervaren als een verschrikking. Het meisje dat de vader Jairus had. 12 jaar. Wees. Een gewelddadige dood. Vermoord worden. Ook heel erg. In Job 24 wordt dat geschetst. In tegenstelling tot een vredige dood. In het Oude Testament is daar veel gevoel voor wat erg. Als je door moordenaarshanden sterft. Heel diep gaat Psalm 88.
de meest zwarte psalm van het hele boek van de psalmen. Dat zegt, in de dood kun je het oordeel van God voelen, dat God met de rug naar je toe gaat staan. In psalm 88 voelt iemand zich wegzinken in de dood. Radeloos. U bent er niet meer voor mij. Ik hoor niks meer, ik zie niks meer. Ik leef in de schaduw van uw afwezigheid. In de dood wordt God niet meer geprezen, klaagt het Oude Testament. Zo ver is God. Je ziet hem niet, je hoort hem niet. God is over. En dat is misschien wel het allervreselijkste wat in het Oude Testament opduikt en wat Paulus bevestigt. De dood die de scheiding van God bezegelt. Waardoor je aan zijn levendige aanwezigheid ontvalt. En vandaar dat je in het Oude Testament al iets proeft van de overwinning op de dood. Als er staat dat God ook in het dodenrijk aanwezig is. Of als er staat dat ook al bezwijkt mijn hart, u houdt me altijd vast. En als dan Jezus is opgestaan, dan pakt Paulus uit in Romeinen 8. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Ook de dood niet. En dan zegt hij aan het eind van 1 Korinthe 15. De angel is eruit. De angel waarmee die steekt. Waarmee die je doodsteekt. Als die angel eruit is, dan zoemt en bromt het nog vervelend. En dan is het overkomen. En de angel van de dood, zegt Paulus, is de zonde. En daarmee bedoelt hij de bron van de scheiding. Waardoor wij mensen alsmaar verder van huis raken. En het aparte is dat als er staat dat de dood vernietigd wordt, dat Paulus dan een woord gebruikt dat je ook kunt lezen als ontkrachten. De vorige vertaling deed dat wel mooi. Die zei onttroond. Niet dat hij helemaal verdwenen is, maar onttroond. En hij ligt aan de voeten. Hij is onschadelijk gemaakt. En zo mag je misschien plaatsen als je af en toe een sterfgeval meemaakt waarin je dat gevoel hebt van ja, oud, van het leven verzadigd en denkt erom, dan kan het nog pijn doen voor de nabestaanden. Niet gering, maar toch milder dan. Of als je meemaakt dat iemand zo rustig zich aan de Heer Jezus overgeeft. Dat de dood nu al zijn verschrikking verliest. Ja, dat wil Paulus ook zeggen. Die boog is al gespannen. En toch. En toch. Hij is nog zo gruwelijk. Soms individueel. Soms massaal. De wereld gaat er zo aan kapot. En dus, de eindtriomf, dat die boze dood die overal inkruipt, en die erop uit is om de aarde te dompelen in het lege niets, dat die ontroond wordt. Nou, de laatste dia, daarom het open graf. Hier moet je beginnen. Welke reden hebben wij om te geloven dat het zo goed afloopt? Een van de grootste theologen van dit moment, Duitser Wolfhard Pannenberg, zegt: de enige reden die wij hebben om te geloven dat het goed afloopt, is dit. Dat open graf. Dat lege graf. Anders, zegt hij, geef ik er geen cent voor. Pannenberg is een man die op latere leeftijd is gaan geloven. En alles draait in zijn geloof om opstanding. Om Jezus opstanding. En hij zegt,
In wezenlijk moeilijke boeken. Maar hier komt het op neer. En daarom, mensen, mogen wij hoopvol zijn. Ik nodig u uit om te focussen op dat open graf. Om niet te gauw te zeggen dat zal toch wel niet kunnen. Maar om daarop hoop te bouwen. Amen.
We gaan nu tot God om onze dank te brengen. En om onze pijn bij hem neer te leggen. En om zijn zegen te vragen.
Dank voor de geboorte van Quirijn, die is al verteld. Dank voor de behandeling die Theo Lauwers in het ziekenhuis heeft kunnen ondergaan. Hij is gedotterd, hij is weer thuis. En hij zegt, het gaat goed met mij. En ik ben heel dankbaar. Maar, rustig aan Theo, zegt de dokter en zegt zijn vrouw. En nou zegt hij het ook wel tegen zichzelf, geloof ik. We gaan bidden om zegen voor Boop van der Linden. Want die wordt dinsdag in het ziekenhuis opgenomen om woensdag te worden geopereerd aan haar heup. Had u dat al niet eens gehoord? Ja. En vandaar, want de brace die ze aangemeten heeft gekregen, die voldoet niet. En Boop heeft veel pijn voortdurend. De operatie die ze zal ondergaan is geen standaard operatie. Die is spannend. En we gaan bidden om wijsheid voor de artsen, dat ze zo kunnen opereren dat, als het mag, er voor Boop een tijd aanbreekt dat die ellendige pijn er niet meer is en ze in alle opzichten weer beter uit de voeten kan. En we bidden voor die velen onder ons die pijn kennen, soms hevige pijn vanwege de dood. Ga voor in gebed. Hemelse Vader, het is zo pijnlijk als de dood te vroeg komt of gewelddadig is of in wanhoop gezocht wordt of met gruwelijke pijnen het leven afbreekt. Wilt u ons gevoelig maken voor al die broeders en zusters die die pijn kennen en wie je leven daardoor getekend wordt? Dat we er niet te onnadenkend langs heen gaan of overheen. Voor allen, Hemelse Vader, die het gruwelijke van die laatste vijand in hun eigen leven op zich af hebben zien komen, bidden wij u, roepend, Heer, ontferm u over hen. Wij danken u voor Bevrijdingsdag. Dat steeds weer tirannen ten val komen. En dat militair geweld soms in dienst wordt gesteld van het overwinnen van boze machten. We bidden u voor zoveel volkeren die geen bevrijdingsdag kennen en ernaar hunkeren. Heer, ontferm u over hen. Wij danken u voor de vrijheid waarin wij mogen leven. Voor de rust en de welstand in ons land, waarin daardoor ook zulke gezonde voeding bereikbaar is en zulke goede hygiëne en zo'n formidabele medische wetenschap. We danken u dat Theo Lauwers daarvan de vruchten mocht plukken. Heer, met hem prijzen wij u, delend in zijn blijdschap en die van Jannie en hun kinderen. We bidden u voor Boop van der Linden. Wilt u haar rustig maken, nu ze weer onder het mes moet, haar vertrouwen geven
Gerard ook terzijde staan. Als die allemaal moet toezien. En wilt u de artsen wijsheid en kunde schenken. Om iets goeds voor haar te betekenen. We zijn blij, Hemelse Vader, met tekenen dat u de God van het leven bent. En dat dat als glans ligt over de geboorte van Quirijn Goud. In de blijdschap van Jappe en José delen we, Heere God, en we vragen u of u met hen wilt gaan en die blijdschap in stand wilt houden, het goed wilt blijven maken. We prijzen u dat in dat kleine wonder iets glanst van de macht van u. En dat smaakt naar meer. O Heer, u bent de God van het leven. En als we ver van u vandaan raken in grauwe schaduwen of erger, dan verliest alles glans en schoonheid. Wilt u ons alstublieft dicht bij u houden, steeds weer op u betrekken. Wilt u ons door uw Heilige Geest warm maken voor u en voor de Heer Jezus. Zodat we ons echt in gaan zetten voor het nieuwe leven. Om afscheid te nemen van het oude. Om onze doop een plek te geven in ons leven. Weggespoeld het oude. Opgestaan in de richting van een nieuwe hemel en aarde. En wilt u doen wat u beloofd hebt. Waarvan, zo geloven wij, de opstanding van Christus het signaal is. Stuk voor stuk al die machten die het leven bederven en verwoesten. Aan de voeten van Jezus Christus komen te liggen. En dat deze planeet niet eindigt in het lege niets. Maar in uw stralende heerschappij. In de groene zomer. En wij bidden u. Dat onze Heer zijn stem zal verheffen. Zoals hij het bij dat meisje van 12 ooit deed. En zal wekken wie sliepen. Maak zo de laatste vijand alstublieft onschadelijk. En neem ons mee naar uw rijk. Heer, levende God, in Jezus' naam. Amen. Agnes vertelt iets over de collecte.
Daar waren we gebleven. Het lijkt ook wel extra symbool te staan voor de trieste dingen die je hoort over Afrika. Voor ons Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven is het misschien goed om je even te realiseren dat op het lijstje van de regering, de huidige regering, Burkina Faso geschrapt is. Misschien is het ook niet zo heel erg, want dan komt dat geld in ieder geval niet verkeerd terecht, wat niet gegeven wordt. Het is in Burkina Faso ook onrustig, net als in veel meer Afrikaanse landen. Afrikanen leven hebben wij gemerkt, maar u ziet het eigenlijk nu zelf ook. Dit plaatje is uit 2006. Leven toch met hoop. En heel vaak niet onterecht. Want dit is, heb ik u in, zo was de situatie nog in januari. En nu, Maarten, zie je wel. Gewoon 6 jaar wachten. En dingen doen hoor, dat niet. Het is niet dat je dan niks doet. Het bestaat dus. Er is hoop en terecht. Want die maternité, leuk hè, moederdag trouwens toevallig. Maternité die komt er. Maar het laatste plaatje laat zien dat de beurzen nog wel getrokken mogen worden. Want dit geld voor dit is er nog niet helemaal. Kortom, de collecte is voor Felix Kohol.
Laat ons nu ons geloof belijden. We zullen dat doen door de apostolische geloofsbelijdenis te zingen. Als het kan, graag staande.
God van de hoop. Hij vervulle u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.
Ik wil jullie nog heel kort even wat vertellen over het vervolg van de dienst. Het is voor de liefhebbers die de preek, zeg maar, of over de preek willen verder spreken. Het is bedoeld als alternatief van de middagdienst. Dus voor degenen die het leuk vinden, die kunnen dus de preek nabespreken. Dominee van der Dus heeft naar aanleiding van zijn preek een aantal vragen op papier gezet. Die vragen die zullen achterin op het middelste tafeltje liggen. Daar kunt u een blaadje van afhalen. Dan zijn er een aantal gekleurde papiertjes. Die heb ik ook achterin neergelegd. Dus degene die dat willen, die kunnen daar een gekleurd papiertje van afhalen. Ik zal hier bij de preekstoel een blaadje ophangen. Het is niet zo groot, maar als u dichterbij komt, kunt u het ongetwijfeld zien. In deze hoek zit de blauwe groep, daar zit de rode groep, daar de gele, daar de oranje. En dan heb ik nog een groene groep in de crash bedacht. Dus pak een papiertje als u dat wilt en kunt dan verdelen. Ik stel voor om over een minuut of 20 te starten. Dus gebruik eerst even een kopje koffie en dan over een minuut of 20 even verzamelen. Ik wil ook even vragen of er een aantal mensen in elke hoek even een groep stoelen klaar wil zetten. Als we dat met z'n allen doen, dan is het zo geregeld. Dus tot straks.